Gemeente, het is maandag 3 oktober 1927. Op het Centraal Station in Utrecht is het een drukte van belang. Veel mensen zijn daar naar het station toegekomen om dominee en mevrouw Bikker uit te gaan zwaaien. Zij vertrekken naar het verre Indonesië om daar Gods woord te gaan verkondigen. En terwijl dominee en mevrouw Bikker instappen, heft de menigte daar die bij elkaar is gekomen een psalm aan. De Heer zal u steeds gadeslaan. En het weergalmt tegen de oude overkoeping die toen daar nog was in Utrecht Centraal. Een wonderlijk getuigenis. Waar misschien veel medereizigers van op hebben gekeken. Wat een afscheid. En dan 10 jaar later. 15 juli 1937. Een dag waarvan dominee Bikker zelf later schrijft dat deze wel met gouden letters in de geschiedenis van de zending moet blijven aangetekend staan. Waarom? Wel, op deze dag vond er een belangrijke vergadering plaats in Indonesië. De plaats waar dominee Bikker werkzaam was. En op deze vergadering zijn er behalve de districts- en dorpshoofden ook de adathoofden aanwezig. En dat moet u weten, dat is het geheel van de heidense voorschriften die daardoor de inheemse volking werd aangehangen. En dat betrof met name een dodencultus. En dan lees ik u voor wat dominee Bikker zelf schrijft over deze vergadering. Ik opende de vergadering met een toespraak over 2 Korinthe 5 vers 20. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Na dit woord, dat met grote aandacht en ernst werd aangehoord, nodigden we de heidenen uit hun gedachten te zeggen. Langzaam aan kwamen ze los en legden hun bezwaren bloot. Waarin ze vooral blijk gaven bang te zijn voor het verlies van hun doden adat. Over en weer werden alle krachten ingespannen. Nu eens voerde een heidens adathoofd of een kamponghoofd het woord. Dan weer een van de goeroes, de christelijke volksonderwijzers. Het was een felle strijd. Maar het eind was niet onzeker. Nadat velen reeds hadden bekend dat ze christen wilden worden, begon de Parenge, districthoofd, van Osango te spreken. Onder ademloze stilte sprak hij de goeroes en kerkenraden aan en zeide: ik geef recht om van nu voortaan in alle kampongs te vertellen dat de Parenge van Osango christen is geworden. Tot zover het verslag van dominee Bikker. Ontroerend. Waar ik met name een streepje voor onder zou willen zetten, is dat korte zinnetje: het was een felle strijd. Want daarmee sla ik de brug naar de schriftlezing van vanavond. Vers 18 spreekt namelijk ook over een strijd. Paulus is in gesprek met de filosofen. En van die filosofen wordt gezegd dat zij streden met Paulus. Het is een twistgesprek. Maar wel een gesprek met een heel hoge inzet. Het gaat om het ontvangen van de eeuwige gelukzaligheid. Of de rampzaligheid. Het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. Maar ook, het gaat om een deur die wordt geopend voor de verdere verkondiging van het evangelie. Of een deur die gesloten blijft. Maar of het nu daar was, lang geleden, hier ver vandaan in Indonesië. Of nog langer geleden, toen Paulus op de Areopagus was. Overal worden gelovigen gevraagd en gedaagd om getuigenis af te leggen, rekenschap te geven van het geloof dat in hen is. Dat was Paulus op de Areopagus voor een zeer geleerd publiek. Nu zal ik niet verwachten dat u daar ook zal komen te staan. Maar laat het dan zijn zoals dat eenvoudige kinderversje dat zingt. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Maar wat een heerlijke taak is dat toch? Of het nu is voor de geleerden van deze aarde of voor het volk. Dat wie u ook bent en waar u ook uw plaats mag innemen in deze maatschappij, een getuigenis mag laten horen van Jezus Christus in wie u gelooft. Toch? En zo mag u proberen mensen te vangen of in te winnen voor hetzelfde evangelie, wat geen onderscheid maakt. Maar waar iedereen wordt uitgenodigd om te komen tot Jezus Christus. En daarmee is ook in de notendop de geschiedenis van Handelingen 17, vers 16 tot 34 getekend. Want dan gaat het ook om Paulus die verantwoording gaat afleggen van het geloof. Maar die van die gelegenheid gebruik gaat maken om opnieuw Jezus Christus te verkondigen. En zo komen we bij het thema van de preek. Het onlosmakelijke verband tussen de verkondiging van Jezus Christus en de verdediging van het geloof. En ik heb een tweetal aandachtspunten hierbij. Allereerst van de verkondiging naar verdediging. En als tweede van verdediging naar verkondiging. En wie hier de Bijbellezingen volgt in dit winterseizoen zal het niet ontgaan dat hier opnieuw het thema van de verkondiging ook naar voren komt. Maar vanavond gaat het dus over het onlosmakelijke verband tussen de verkondiging van Jezus Christus en de verdediging van het geloof. Allereerst van verkondiging naar verdediging en vervolgens van verdediging naar verkondiging. In Handelingen 17 ontmoeten we Paulus in Athene. Hij is daar helemaal alleen. Dat komt omdat hij overhaast moest vertrekken uit Berea. En zijn medearbeiders die zijn daar nog achtergebleven. Timotheus en Silas. En waarschijnlijk ook Lucas. Maar Paulus, hij moest dringend en haastig die plaats Berea verlaten. En zo is hij al in Athene terechtgekomen. En hij heeft afgesproken, ik wacht op jullie in Athene. Maar terwijl daar Paulus al in Athene is, gaat hij daar niet op rustig afwachten tot een keer zijn medearbeiders erbij komen. Nee, hij trekt er al op uit. Hij verkent de stad, hij spreekt met de mensen. Allereerst gaat hij ook weer naar zijn volksgenoten, de Joden, hij bezoekt hen in de synagoge. En daar spreekt hij met hen over de schriften en over de Christus van de schriften. Hoe kan het ook anders? Zal met name op de Sabbat een plaats hebben gevonden, zodat er nog 6 andere dagen in de week zijn overgebleven waarop hij het woord aan alle mensen in de stad kon gaan verkondigen. Dat deed Paulus dan ook. Want we lezen dat Paulus sprak met ieder die hem voorkwam op de markt. Nu klinkt dat wat willekeurig, van Paulus liep iemand tegen het lijf en hij begon een gesprek. Maar misschien is dat dan toch wel wat doelgerichter dan u nu denkt. Het is namelijk zo dat de markt waar hierover wordt gesproken, waar Paulus dus ook naartoe ging, de openbare vergaderplaats was voor veel wijze mannen in die tijd. De markt, een groot plein omringd met de zuilengangen, was de uitstekende locatie waar de filosofen ook elkaar ondervroegen en elkaars geest probeerden te slijpen. En daar ontmoette dus Paulus ook de wijsgeren, de filosofen uit die dagen. In de Stoa. En dat is een heel oud gebruik daar in Athene. Al 450 jaar voordat Paulus hier was, sprak hier ook een groot geleerde, zijn naam kent u vast wel, al weet u misschien niet alles van hem, Socrates. Ook hij sprak hier op de markt, of de markten van Athene, met zijn leerlingen, met zijn medefilosofen. Ik noem zijn naam hier alvast, want straks komt hij nog wel een keertje langs. Maar in de eeuwen na Socrates zijn er 2 belangrijke filosofische stromingen ontstaan, daar in Athene. Het gaat om de school van de Epicureën en de school van de Stoïcijnen. Ze worden ook genoemd in ons Bijbelgedeelte. En om een stukje inzicht te krijgen ook in het verstaan in de reden die Paulus hier houdt straks voor dit geleerde gezelschap, is het goed om wat te verdiepen in de achtergronden, de leerstellingen van deze Epicureërs en die van de Stoïcijnen. Het werpt namelijk ook licht op de vorm van de reden, maar ook de woordkeus van Paulus. En uiteindelijk ook de inhoud, hoe hij het evangelie verkondigt daar aan die wijze mannen. Maar voor vanavond moet ik u dan teleurstellen, want het gaat voorbij het doel van de preek van vanavond om u uitgebreide uiteenzetting te geven over de filosofische scholen daar in die tijd. Maar waar het om gaat, is dat Paulus met deze filosofen in gesprek raakt. En dan blijkt het al gauw dat er nou niet bepaald een genoegen is voor deze mannen. Nee, integendeel, ze raken in een twistgesprek. Ze streden met hem. Ze worden het niet eens. En waar gaat dat gesprek dan over? Ook dat zegt vers 18. Hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. Nou, zegt u misschien. Als dat nou de inhoud is van de preek van Paulus, vind ik het wel heel mager hoor. Maar we kunnen gevoeglijk aannemen, gemeente, dat Paulus wel veel meer heeft gesproken dan alleen over Jezus en dat hij opgestaan is uit de dood. Lucas kan hier zijn verslag heel beknopt houden, omdat hij eerder in het boek Handeling al uitgebreid ook een weergave heeft gegeven van de prediking van de apostelen. En daarom houdt hij het hier beknopt. Maar ongetwijfeld heeft Paulus ook gesproken over Jezus' menswording. En heeft hij gesproken over zijn woorden en wonderen, over zijn lijden en over zijn sterven. En daarna dus ook over zijn opstanding, maar ook zijn hemelvaart. En ze zitten aan de rechterhand van God. Al die zaken die de kern vormen van ons christelijk geloof. Daar heeft Paulus over gesproken met die wijze mannen op de markt van Athene. Maar ook dat niet alleen. Ongetwijfeld heeft Paulus ook gesproken over de noodzaak van geloof en bekering. Omdat wij van onszelf uit zondige mensen zijn. Die niet het leven maar de dood in ons hebben. En daarom hebben we deze zaligmaker nodig, Jezus Christus, die hier verkondigd wordt. Want Jezus Christus is de levensvorst. Hij heeft het leven in zichzelf en hij laat delen in het leven. Ik wijs u ook nu maar kort, gemeente, op deze belangrijke zaken. Maar de ernst is er toch niet minder om, ook al wordt het nu even heel beknopt weergegeven. De centrale inhoud van het evangelie, Jezus Christus. De gekruisigde, maar ook de opgestane, de levensvorst. De ernst komt toch op ons allen wel af. Want het gaat op de vraag, is deze Jezus Christus nu ook heel persoonlijk mijn zaligmaker? Straks in het tweede punt zullen we nog wat uitgebreider stilstaan bij de preek of bij de toespraak die Paulus zal houden op de Areopagus. En dan zullen we ook wel horen welke spits Paulus gaat aanbrengen in zijn preek. Maar terwijl hier dus Paulus op de markt aan het spreken is, daar met die wijsgeren gebeurt er toch iets in het hart van zijn gesprekspartners. Er is sprake van een duidelijke afkeer tegen de boodschap van het evangelie. En dan verlagen zijn tegenstanders zichzelf tot een scheldpartij. Paulus wordt klapper genoemd. Nou, letterlijk staat er in het Grieks graantjespikker. Iemand die wat graantjes probeert mee te pikken. Die net probeert te doen of hij er ook van wel verstand van heeft. Maar deze wijze mannen van Athene zien maar laag op Paulus neer. Nee hoor, hij heeft niks belangrijks in te brengen. Maar intussen zijn ze toch wel geïrriteerd geraakt. Ja, geïrriteerd genoeg geraakt om Paulus vervolgens uit te nodigen om mee te gaan met ze. Naar de Areopagus. Nou ja, uitnodigen. Ze namen hem mee. Maar dat klinkt nog wel wat dwingender dan vriendelijk vragen van, joh, je hebt iets moois verteld, wil je dat nou voor een ander publiek ook eens gaan vertellen? Nee, de achtergrond van deze woorden, ze namen Paulus mee, is hetzelfde als die van een hoofdstuk ervoor, ook in vers 19, 16 vers 19, waar het gaat dat er een dat er sprake is van een gewelddadige actie. Paulus heeft geen keus. Hij moet mee. Hij moet mee naar de Areopagus. Dat blijkt ook wel uit heel de sfeer die de geschiedenis hier ademt. Die ook op bijzondere wijze en treffend door Lucas is aangegeven. Het is de sfeer van een rechtspraak die hier plaats zal gaan vinden. En bij deze rechtspraak hoort ook een officiële arrestatie en een officiële aanklacht. Om dat goed te zien, moeten we het helder hebben waar Paulus nu heen wordt gebracht. In onze vertaling lezen we dat het gaat om de plaats genaamd Areopagus. Hiermee wordt de heuvel Areopagus in de stad Athene aangeduid. Maar dan moet u weten dat deze heuvel zijn naam ontleent aan het gelijknamige gerechtscollege dat daar zitting hield. Taalkundig kunnen we het Grieks dan ook zo weergeven dat Paulus voor de Areopagus werd geleid. Areopagus, het is het college van rechters, de opperrechters daar van de stad Athene. We zouden nu zeggen, Paulus, hij werd gedaagd. En daar komt hij dan in de beklaagde bank te staan. Nou, waarvan wordt Paulus dan beschuldigd? Die aanklacht is ook al in vers 18 geformuleerd. Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. En dat is wel een serieuze aanklacht. En om dat te begrijpen moeten we weer even 450 jaar terug in de tijd. Naar Socrates. Deze man bracht ook allerlei reuring teweeg binnen de gemoederen en binnen de gelederen daarvan de wijsgeren. Zodanig zelfs dat ook hij naar de Areopagus werd geleid en dat tegen hem de beschuldiging werd geuit: u bent de verkondiger van vreemde goden. En weet u hoe dat afliep? Hij kreeg de doodstraf. En niet veel later heeft hij op stoïsche wijze de gifbreker leeggedronken. En kwam er een einde aan het leven van deze Socrates. Maar dan voelt u hier wel, de geschiedenis komt hier onder grote spanning te staan. Hoe gaat het nu aflopen met Paulus? Wordt hij als een soort tweede Socrates straks veroordeeld en te dood gebracht? Intussen wijst Lucas nog wel fijntjes op de tweeslachtigheid van deze filosofen. Vers 21. Daar vermeldt Lucas dat de mensen daar in Athene wel intussen bekend waren om hun nieuwsgierigheid. Altijd wilden ze wel weer wat nieuws horen. Waren ze bereid om in overweging te nemen wat ze nu weer kregen aangereikt? Maar nu horen ze eindelijk werkelijk iets nieuws. Ja, het allerbeste nieuws, het goede nieuws, dan blijkt dat dit niet in hun straatje past. Dat hoeft ons niet te verbazen, gemeente. Want u weet toch wel wat Simeon in de tempel tegen Maria heeft gezegd, toen ze daar waren, om de Heer Jezus als baby aan de Heere voor te stellen. Toen sprak daar Simeon die woorden, die hier waarheid worden. Dit kind is bestemd tot een teken dat tegengesproken zal worden. En zo gebeurt ook hier. En daaruit blijkt wel dat het hart van de mensen daar en toen, maar niet minder het hart van ons hier en nu, ons natuurlijke hart, helemaal niet zit te wachten op de boodschap van het evangelie. Het is een aanstoot. We willen daar niet aan. En we geven ons niet zonder slag of stoot gewonnen. In Athene niet en in Sliedrecht is dat ook niet. Maar wat leert God ons nu nog verder in deze geschiedenis? We zagen Paulus die vanwege het getuigenis van Jezus Christus, de zaligmaker, tot verantwoording werd geroepen voor het gerechtscollege van die stad. Ze dwongen hem om een getuigenis te gaan geven van zijn geloof. Nou, tot deze verantwoording is Paulus echt ten volle bereid. De vraag die dan naar ons toe komt is wel: kennen wij ook iets van die bereidheid? Nee, niet iets. Een volledige bereidheid. Is die er ook bij ons? Zo roept Petrus er toch ook toe op in zijn brief als hij zegt: wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. En laten we eerlijk zijn, het kan toch niet anders dan dat het getuigenis van Jezus Christus vragen oproept bij de ongelovigen. En dan is het toch ook zo, dat mag ik toch van u aannemen, gemeente, dat u uw geloof wel uitdraagt. Dat het duidelijk is voor de mensen bij u in de straat, bij uw collega's op het werk, bij de klasgenoten, dat je een christen bent. Dat daar blijkbaar iets van uitgaat, wat vragen oproept en waarover je bevraagd wordt. Of krijgt u nooit van die vragen? Van joh, wat is dat dan, dat je zondags in de kerk zit? Wat hoor je daar dan? Zijn die vragen vreemd voor u? Gemeente, heb ik het mis dat dit eigenlijk wel een heikel punt voor velen van ons is? Ja, natuurlijk, we zijn trouw in de kerk. En we horen keer op keer Gods woord. En u getuigt ervan dat u ook nog een doordeweekse avond ervoor over heeft om het woord van God te horen. Want u bent hier. Of u luistert mee thuis. En u zingt graag uit volle borst mee. Die prachtige psalmen die we mogen zingen in de kerk. Maar hoe kan het dan zijn dat u of jij je intussen wel een beetje geneert om met je hoed op over straat te lopen naar de kerk? Of hoe kan het dan bestaan dat jij, jonge man, toch wel een heel stille, teruggetrokken werknemer bent? Kleurloos. Die zeker niet zal vertellen dat je gisteren in de kerk zat. Tja, dan kan het zomaar gebeuren dat u nooit eens een vraag krijgt. En daarmee een gelegenheid om te vertellen wat het geloof nu voor je betekent. En daarmee mist u ook een kans om goed te spreken over Jezus Christus, de zaligmaker der wereld. Het kan ook nog een andere reden hebben waarom er zo weinig terechtkomt van getuigen zijn. En dat is een reden waar we denk ik ons allemaal eerlijk op moeten bevragen. Namelijk deze. Is het zien van de zonde om ons heen in de maatschappij voor ons nu nog als een speer die ons hart doorboort? Of voelen we daar niks meer van? Dat het God onterend is. Bij Paulus lezen we daar wel over. Vers 16. Toen hij daar kwam in de stad Athene, zag hij dat de stad zeer afgodisch was. En hij raakte daardoor in zijn geest ontstoken. Zoveel afgoderij. Zoveel wat zich tegen God keerde. Hij kon het niet verdragen. Nu laten we dat dan eens heel letterlijk nemen in onze tijd. Paulus die daar rondliep en allerlei afgodsbeelden zag. Wij die ook maar een paar straten in en uit hoeven te lopen. En u ziet toch ook tal van afbeeldingen van de afgoden. Ik moest denken aan al die Boeddha-beelden. Hoeveel vensterbanken worden er niet mee opgesierd. Of afbeeldingen die aan schuttingen worden gehangen. Nou, nu zal het heus niet direct een uiting zijn dat al die mensen die dat doen boeddhist zijn geworden. Maar daaruit spreekt er wel kennelijk een zekere hang naar religiositeit. Nou, dan is dat toch een aanknopingspunt om eens te vragen, nou, wat betekent dan Boeddha voor u? Hij staat er in de vensterbank. Maar vooruit, we hoeven niet af te gaan toch op die beeldjes die zoveel en overal verschijnen hier in Nederland. We kunnen toch ook aan zoveel andere dingen in onze maatschappij zien dat we leven toch in een land waar zeer veel afgoden staan. Een samenleving die zeer afgodisch is. Of vindt u het wel meevallen? Ik niet hoor. Maar wat doet het dan met u? Roept het bij u, bij jou? En ik zeg het ook tegen mezelf. Ook die innerlijke weerstand op die Paulus daar voelde toen hij daar rondliep. In zijn kennismakingsbezoek aan Athene. Is het niet zo dat we diep ons hoofd moeten buigen en belijden, heren? Wat zijn we eraan gewend geraakt? Maar waar Gods geest nu in het hart werkt, hem tot nieuw leven wekt, komt er toch een afkeer van de zonde. Bij jezelf, ja natuurlijk, maar ook een afkeer van de zonde die je om je heen ziet. Want het gaat om het God onterende, wat daarin wordt geproefd. En juist God in Jezus Christus is nu het dierbaarste wat u hebt gekregen. Want hij is toch de zaligmaker. Door het geloof in hem. Maar God zij dank, ongetwijfeld, ik geloof het zeker, zijn er ook vanavond in Sliedrecht zulke mensen. Die gebukt gaan onder de last van zonde. Die het niet kunnen verdragen. Al dat onrecht wat gebeurt in de maatschappij. Al die goddeloze standpunten die worden gehuldigd en op het schild geheven. Mensen die ook dat heilige vuur in hun hart hebben branden, wat ook bij Paulus in het hart brandde. Tegen u zeg ik ook, blus dan die geest maar niet uit. Maar spreek vrijmoedig over God. En wees toch elke keer maar weer bereid om vrijmoedig verantwoording af te leggen van het geloof dat in u is. Dat is toch niet minder dan een eretaak en een erezaak. Om op te komen voor de waarheid van Gods woord. Om daarvan te getuigen. En daarbij komt dan toch ook dit. Het zien van al die afgoden. Het proeven van die zeer afgodische samenleving. Is toch hier een teken van dat dan juist deze samenleving rijp is voor het evangelie. Of niet soms. Want Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Dan werpt dat niet een muur op, dan spreek ik maar niet over Jezus. Als zijnde dat het parels voor de zwijnen werpen is. Nee, maar dan mag er juist worden getuigd. In alle eenvoudigheid, in alle vrijmoedigheid ook. Dat Jezus Christus een zaligmaker is van zondaren. En zo zijn we inmiddels ook bij het tweede punt uitgekomen. Van de verdediging naar de verkondiging. Ja, Paulus, hij wordt dus gedwongen om mee te gaan naar het rechtscollege, de Areopagus. En vanaf vers 22 vinden we dan de toespraak die Paulus daar heeft gehouden. Paulus maakt gebruik van een opschrift op een altaar, wat hij heeft aangetroffen en waarop stond de onbekende God. En aan de hand van dit opschrift weet Paulus nu een brug te gaan slaan tussen het evangelie en de leef- en denkwereld van zijn hoorders, van zijn publiek. En zo neemt Paulus ze stap voor stap mee naar het punt waar hij ze hebben wil, waar hij naartoe wil. En dat is een heel traject wat hij afloopt, vers 22 tot 29. Ik kan er allemaal nu niet op ingaan. Maar waar Paulus nu naartoe wil, daar neem ik nu ook u mee naartoe, namelijk vers 30 en 31. De verkondiging van het evangelie. Maar onthoud u maar, dat hier Paulus komt te spreken over het evangelie, is niet een methode van de botte bijl hanteren. Nee, hij spreekt zeer wel overwogen over het evangelie. En hij verplaatst zich nauwkeurig in de gedachtegangen van zijn tegenstanders, zodat hij ze stap voor stap mee kan nemen. En zo doet hij zijn best om ze ook op die manier in te winnen voor de zaak van Gods Koninkrijk. Intussen is het wel iets wonderlijks, vindt u niet? Paulus, hij staat hier in de beklaagde bank. Zijn we dat toch niet vergeten? Nee, natuurlijk niet. Maar let erop, Paulus weet nu als het ware het hout van zijn beklaagde bank om te timmeren tot een preekstoel. Prachtig. De verdediging gaat naadloos over in de verkondiging. En dat kan toch ook niet anders? Want waar een christen wordt bevraagd over zijn of haar geloof, dan wordt het onderwerp van het gesprek niet het geloof dat gelooft. Nee, maar Jezus Christus in wie wordt geloofd? En daar mag het dan elke keer weer op uitkomen. Ook in onze gesprekken met mensen om ons heen. Ja, loopt het daar niet op uit? Dan blijven onze gesprekken, als het gaat over de godsdienst, toch niet meer dan wat gezwets. Misschien kunnen we net de kracht opbrengen om wederzijds je proberen te verplaatsen in elkaars standpunt. Maar komt daar niet de verkondiging van het evangelie bij? Dan zit er ook geen rijkdom meer in. En is al het kracht en het vuur uit de getuigenis verdwenen. Maar hier voor de Areopagus gaat het echter anders. En door de Heilige Geest geleid gaat Paulus nu spreken over het werk van God in Jezus Christus. Vers 30 en 31. Er zijn drie kernwoorden die ik nu hier even uit wil lichten. Allereerst is dat het woord bekering aan het slot van vers 30. En vervolgens de woorden oordeel en opstanding in vers 31. Laten we eens luisteren naar wat Paulus hier te zeggen heeft, tot een zeer geëerde publiek. En dan voelen wij ons toch in gedachten niet te godsdienstig om maar eens in die rij achter daar die rechters te gaan zitten. Die rechters die op hun rechterstoelen gezeten zijn. Ja, laten we dat maar eens doen en zo in gedachten mee gaan luisteren naar de woorden die dan Paulus ook tot ons spreekt. Mede geadresseerden. Zo is het toch. Gods woord van alle tijden en plaatsen. En zo worden ook wij nu weer aangesproken. Nu dan is het eerste wat we te horen krijgen dit. God verkondigt nu aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Nou, let allereerst hierop. Paulus spreekt hier niet, maar God. God verkondigt. Nou, wie is dan deze God? Nee, dat is niet een van die goden van goud of zilver of van steen of van hout, die er volop aanwezig waren daar in de stad Athene. Ach nee, dat zijn maar dode afgoden, die spreken niet. Maar hier spreekt Paulus namens de levende God, de schepper van de hemel en de aarde. De God die de volken hun tijden en plaatsen heeft toegewezen. Hij spreekt. Nou, misschien denkt u dan wel nu intussen. Hou eens even. Ik ben toch niet zo'n afgodendienaar. Dat nu Paulus daar de mannen van de Areopagus moest aanspreken als afgodendienaars. Ja, dat begrijp ik wel, maar dat ben ik toch niet. Nou, dat valt te bezien. Want hoe zit dat bijvoorbeeld als u al jarenlang in de kerk zit, een trouwe kerkganger bent, maar u zegt dat u nog nooit de stem van God heeft gehoord in de preek? Komt u dan wel hier om de ware God te dienen? Heeft u niet een eigen beeld van God gemaakt in uw gedachten? Dat beeld van God, dat het gaat om een God in de kerk die nooit spreekt, maar mij maar koud in de kerkbank laat zitten. Weg dan met dat afgodsbeeld, gemeente, als het uw beeld is van God. En bekeer u daarvan. Bekeer u tot de levende God die niet zwijgt, maar spreekt. Ook vanavond weer. Want deze God die zwijgt niet. Maar u hebt dan uw oren toegestopt. Als u zegt, ik zit al heel mijn leven vergeefs in de kerk. Daarom bekeer u daarvan. En hoor toch het levende woord van God. Maar u vraagt, wat is dat dan, bekering? Nou, dat is dat God het middelpunt wordt van uw leven. Dat hij nu ook is die voor mij heel persoonlijk de levende God is. Die ook mij levend maakt. Ja, dat betekent een totale omkeer van levensrichting. Dan denk ik niet meer langer over God op mijn manier, maar dan laat ik mij door God gezeggen wie hij is en hoe hij mij ziet. Dan ga ik luisteren naar zijn stem. Wat hij spreekt in zijn woord over mijn leven. Dat mijn leven juist een leven van hem afgekeerd is. Maar dat hij mij nu terugroept. Om te geloven in Jezus Christus, de zaligmaker. En jij vraagt misschien, maar waarom zou ik me eigenlijk wel bekeren? Waarom moet ik me daar druk om maken? Nu ook daar spreekt Paulus over. Want deze God is de schepper van hemel en aarde. Ook de schepper van jouw leven. Hij is daarmee ook de eigenaar van jouw leven. En dan wil je terug. Nee, niet om je in handen te krijgen en dan eens wraak te nemen. Nee, hij wil je terug hebben om je werkelijk gelukkig te maken. Deelgenoot te maken van het eeuwige leven. Wat bij God te vinden en te krijgen is. Maar daar komt het nu niet van als u zich verhardt, gemeente. Ja, dan kan God de zaligheid die hij heeft bereid niet aan u kwijt. Weet dan dat dan toch de dag zal aanbreken waarop God u voor eeuwig uw zin geeft. Namelijk een leven zonder God. Maar dan in alle eeuwigheid, in de verdoemenis. En dit is nu juist wat Paulus ook zo voor waarschuwt. Als hij spreekt over het oordeel dat komen zal. Paulus, hij wint er geen doekjes om. God is de eigenaar van ons leven. En daaraan ontleent hij ook het recht om ons te oordelen. Niemand uitgezonderd, de levenden en de doden. En het bewijs voor het aanbreken van deze oordeelsdag vindt Paulus nu in de opstanding van Jezus Christus. Die woorden oordeel en opstanding zijn nauw op elkaar betrokken. Jezus Christus heeft door zijn opstanding bewezen sterker te zijn dan de dood. En daarom komt hij met recht toe om te oordelen. En voor ieder die gelooft, is nu ook de opstanding van de Heer Jezus het bewijs van zijn haar- of eieropstanding en het komende oordeel. Tegelijkertijd is het ook wel zo dat ook deze zaken van het leven uit de dood en van het oordeel ook geloofszaken zijn. Je zou daarmee zeggen, want het is een soort van kringredenering. Het moet een bewijs zijn, maar tevens is het bewijs ook iets wat je moet geloven. Maar daarmee is dan dit gezegd, dat de zekerheid van deze dingen alleen door het geloof worden verkregen. En zonder dit geloof, ja, dan blijft inderdaad het getuigenis van Jezus' opstanding uit de dood een fabeltje. En zo ook de dreiging van de oordeelsdag. En zo kunnen heel wat mensen zich wel in slaap sussen. Maar vreselijk is dat. Want beseft u wel dat met het ontkennen van deze feiten van de opstanding en van het oordeel ook wordt ontkend dat God de levende God is. En het is nu juist deze ontkenning waarmee de Heilige Geest wordt gelasterd en straks het oordeel van het ongeloof op alle ongelovigen terecht zal komen. Gemeente, we hebben nu gehoord hoe de verdediging van Paulus overging in die prediking van Jezus Christus. En zoals God sprak daar tot de leden van de Areopagus, zo heeft God ook u en jou en mij aangesproken. Maar wat werkt dat nu uit? We moeten weten dat het college van de Areopagus 100 man groot was. En er is er één die door deze woorden van Paulus in het hart is geraakt. Zijn naam wordt genoemd aan het slot van de geschiedenis. Dionysius, de Areopagiet. Eén uit dat rechtscollege van 100 man. En met hem nog enkele andere toehoorders. Ja, over deze is waarheid geworden wat de Heer Jezus heeft gesproken op de aarde. Dat er blijdschap is in de hemel over één zondaar die zich tot God bekeert. En op deze dag dat Paulus hier sprak in Athene, was er ook die blijdschap in de hemel. Want er waren er weer, die het getuigenis van Jezus Christus ontvingen in hun hart. Want de Heilige Geest drong binnen, brak de weerstand en overtuigde zo van de waarheid van Gods woord. Nou, wie is nu vanavond in Sliedrecht die ene die met dat woord van God in zijn hart naar huis gaat straks? En wie zijn de anderen met dezelfde? Onze God is geen karig God. En de Heilige Geest werkt niet minder krachtig nu dan daar en toen. Ja, de Heilige Geest zal blijven werken tot op de dag van Jezus' wederkomst op de wolken van de hemel. En daarom, het kan nog voor u en voor jou. Haak dan niet af, raak niet ontmoedigd, maar houd aan en bid, God ook uw hart, jouw hart, verbreken zal. En die 99 anderen? Ja, sommigen verdrongen meteen de ernst van het moment met het krachtige wapen van de spot. Ja, dan is snel alle ernst verdwenen. Anderen zijn er die langzaamaan wat achteruit schuifelen. En ze maken er zich vanaf met van, nou, later misschien. Wachten nog even af. Maar wat een ernstige vergissing is dat, gemeente. En alstublieft, maakt u die vergissing niet. Door te zeggen later. Want in de eeuwigheid is geen later. Uitsluitend vroeging. Had ik maar. Broeders en zusters, hoe staat het nu met uw leven? Met jouw leven? Hebt u zich al overgegeven aan deze Jezus, die ook vanavond weer verkondigd is? Ja, met name Jezus als rechter is u voorgehouden. Maar juist daarin en daarom wordt hij nu ook u nog voorgehouden als redder. Zodat u niet vrezen hoeft voor de dag van het oordeel. Maar dat u hem als redder mag begroeten als u hem hier te voet valt. En hem te voet vallen, dat is zo'n diepe vreugde. Dat is zo'n grote zaligheid. Dat valt niet met een pen te beschrijven en met geen duizend woorden te omschrijven. Het is een vreugde die alle aards genot ver overtreft, gemeente. En waar die vreugde in het hart is, ja, dan kan het toch niet anders dat woord en wandel een getuigenis zijn van de genade die u deelachtig bent geworden. Woord en wandel die op hun beurt ook weer vragen oproepen en voor u dan weer de gelegenheid geven om een rijk getuigenis te geven van Jezus Christus, die de zaligmaker is. Dat mogen we dan toch van harte instemmen met de woorden die we lezen in de Romeinenbrief van Paulus. Want ik schaam mij immers het evangelie niet. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Amen.